Ja, toen was er licht. Heel mooi. Dat heb ik echt nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Licht op onze weg, op ons pad. Goedemorgen. Het is goed om u vanmorgen hier weer te zien. Het is ook goed om samen te komen als gemeente. Ik zat alleen even in de rats, want ik zag die plaatjes verschijnen. En ik zag dat vierde vraagteken. En ik denk, straks heb ik iets over het hoofd gezien. Dan moet ik ergens over preken waar ik niet over heb nagedacht. Dan heb ik over allerlei dingen nagedacht. Maar dat vraagteken, dat was even spannend voor mij. Maar goed, ik had iets voorbereid. En dat wil ik toch maar gaan doen in plaats van dat vraagteken. Is dat goed? Ja, dus goed, wat ik heb voorbereid gaan we nu doen. Ik wil met u lezen een gedeelte uit Marcus hoofdstuk 10... En het thema wat ik erboven heb gezet is, dit is het eeuwige leven. En ja, die plaatjes gaf wel aan, en dat bepaalde mij er wel bij. Studeren in het woord van God is natuurlijk van groot belang. En je moet het ook doorkouwen. Je moet het ook slikken. Je moet het aanvaarden. Het moet iets doen in je leven. Het moet iets gaan doen in je leven. En ik merk dat elke keer als ik dat woord van God weer open doe... Ik was vanmorgen heel vroeg er alweer uit, want dan zit ik toch 's nachts na te denken over de preek van morgen. En dan denk ik, ja, ik wil nog wat dingen nakijken. En dan kom je weer nieuwe dingen tegen en dan denk je, wat is dat woord onvoorstelbaar rijk. Er is zoveel uit te halen. Nou, als ik te veel zijpaden bewandel, roep me terug bij de les. En het gaat over de rijke jonge man. Het begint in vers 17. Ik wil dat gedeelte lezen, het eerste stuk ervan, niet het hele stuk. Er is ook veel over te zeggen. En toen hij, Jezus, naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe. Viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt gij mij goed, u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen, van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief, of kreeg hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u, ga heen. Verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord. En hij ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Tot zover wat ik wil lezen. Stel je voor een gezin van een vader en een moeder. Twee kinderen van 6 en 9. Gezin van mijn dochter, met haar man en 2 kinderen, 6 en 9. En die lezen regelmatig na het eten uit de Bijbel. En dan zijn er van die tafelgesprekken. Ik weet niet of u dat kent. Dat is vaak een hele goede manier om van alles op tafel te krijgen. Wij deden dat vroeger met onze kinderen ook. En we zien dat het wordt opgepakt en doorgevoerd. Luther deed dat ook. En het is zelfs opgetekend door zijn studenten. Die wilden daar dan weer over spreken. Tafelgesprekken. En tijdens die tafelgesprekken komen allerlei vragen naar boven die te maken hebben met het gedeelte wat ze hebben gelezen of allerlei andere dingen. En soms komen ze daar niet uit. En wat is er dan handiger om dan opa te bellen? Opa, we hebben een vraag. Kleinkinderen bellen met een vraag. Dat is altijd heel interessant, want die stellen soms vragen dat je denkt, daar heb ik zo helemaal nog niet over nagedacht. Kinderen, zo werkt dat. En ze stelde op een gegeven moment de vraag, opa, staat er om de Hof van Ede ook een hek? En dan break ik my brains en dan denk ik, waarom vragen ze dat? Wat moet ik antwoorden? Staat er om de Hof van Ede een hek? En dan ga je nog wat vragen stellen. Waarom wil je dat weten? Maar hoe kom je daarbij? Ja, staat in de Hof, ze werden in de Hof geplaatst. En inderdaad, als je kijkt naar in de hof, werden ze geplaatst. In het midden van de hof staan 2 bomen. Boom van kennis, goed en kwaad, boom van het leven, levensboom. Dan is er een midden, dan is er dus een centrum, dan is er dus ook een buitenkant. Dan kun je van buiten naar binnen, van binnen naar buiten, mogelijk. Dus dan moet er wel een soort hek omheen staan. Bovendien, daar kwamen ze ook nog bij. Ja, dus er komt een engel, die bewaakt dan die ingang van die hof. Dus ja, dan moet daar ook wel een soort hek zijn en een engel. En dus, ja, dan is er een binnen en een buiten. Goed om over na te denken. Er staat inderdaad een levensboom. Eten van die boom geeft eeuwig leven. Maar er staat ook een boom van kennis van goed en kwaad. En als je daarvan eet, dan zul je zeker sterven. Kinderen stellen vragen. Ouders geven antwoorden. Of kinderwerkers geven antwoorden. Ze lichten toe. Ze onderwijzen kinderen en geven als het ware de geschiedenis door. De geschiedenis van een volk. Israël deed het van het volk Israël. En Psalm 78 zegt het ook. Hè? Dat is de les van de geschiedenis. Er zijn twee redenen, zou je kunnen zeggen. Twee hoofdredenen waarom aan kinderen van alles wordt doorgegeven uit het woord van God. God wil dat de kinderen van Israël hun geschiedenis kennen. Hun verleden kennen, weten wat er gebeurd is. En hij wil ook dat ze hun vertrouwen op God zullen stellen. Dus kijk naar de geschiedenis. Je kunt met een gerust hart je vertrouwen op God stellen. Want God is goed. God doet goede werken. God doet werken die je niet moet vergeten. Dat is de eerste reden. Maar de tweede reden, dat is naast die geschiedenis die ze moeten kennen, moeten ze zich ook houden aan zijn woord, aan zijn wetten, zijn inzettingen. En ze moeten niet worden als hun vaderen, een boos en overspannig, een weerspannig geslacht. In de Torah, in de eerste vijf boeken van de Bijbel, de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. In Duitsland is het iets makkelijker, zeggen ze, Mozes 1, 2, 3, 4, 5. Dat heb je snel geleerd. Maar in Deuteronomium staat dan het bekende Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Gij zult de Heer uw God liefhebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten, daar staat het ook. Gij zult het uw kinderen inprenten. En erover spreken wanneer gij in uw huis zijt, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden. En het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Dan kun je dat helemaal gaan uitleggen. Maar het gaat erom dat het hele leven bij de Joden is doortrokken van die Torah. Van dat woord van God. Die Torah die gegeven is. De bestudering van die Torah kenmerkt het hele Joodse leven. De Torah vertegenwoordigt zogezegd God op aarde. God heeft laten zien wie hij is, een heilige God. Daarvoor heeft hij zijn woord, die Torah, gegeven. En de Torah bestudeer je niet alleen, zoals wij het woord van God bestuderen, maar de Torah doe je ook. Dat is een weg die je gaat. Dat is een lijn van opvoeden, een weg die je aflegt. De weg. Dat is een Nederlandse vereniging, die heeft de Hebreeuwse naam Haderech. Haderech is de weg. De weg waar het over gaat, waar het om gaat. De weg die uiteindelijk zorgt voor een lang leven. Als je die weg van die Torah gaat, die weg van die wet gaat, die woorden die God heeft gegeven, dan zul je lang leven. En die Torah is voor veel vrome Joden dan ook als een boom des levens, als de levensboom. Je zou kunnen zeggen, ze willen terug naar het paradijs. Terug naar die Hof van Eden. En dan denk ik aan Paradise Lost. Mozes houdt aan het eind van zijn leven het volk voor het leven en de dood. De zegen en de vloek. Niet of, maar en. Hij houdt ze beide voor. En hij zegt, kies dan het leven. Opdat u leeft en uw nageslacht door de Heer uw God lief te hebben. Zijn stem te gehoorzamen en om aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. God biedt leven. Als je je houdt aan zijn woord, zegt de Jood, dan zal het goed gaan in je leven. Om te blijven in het land dat de Heer uw God, uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft te geven. Zijn stem horen en gehoorzamen. Is God en zijn woord, de Torah, ja, als het ware indrinken, lezen en doen. En dat leidt dan tot eeuwig leven. En dan komt daar die geschiedenis van die rijke jongeling. Die rijke jongeling, die zegt, het gaat over drie dingen. Het gaat over die geschiedenis van die jongeling, maar daarna staat er ook nog een stukje. Dat wil ik toch even noemen. Daarna staat er een stukje over het gevaar van rijkdom. Dat zijn de versen 23 tot en met 27. Dat is goed om naar te kijken, maar dat ga ik vanmorgen niet doen. En ook de versen 28 tot 31, daar gaat het nog over de zegen van het volgen van Jezus. Dus het gedeelte wat in hoofdstuk 10 staat, valt in drieën uiteen. En ik ga het vooral over die geschiedenis van die rijke jongeling hebben. En het gaat erom dat we ook zien dat rijkdom niet wordt veroordeeld in deze geschiedenis. Jezus veroordeelt rijkdom sowieso niet. Het is alleen de vraag, hoe ga je ermee om? En dan is het voor veel mensen wel lastig. Want als je rijk bent, is het heel moeilijk om dat los te laten en Jezus volledig te volgen. Er zijn allerlei dingen waar je aan hangt. Ik noem dat voorbeeld bijvoorbeeld van mijn auto. We hadden net een nieuwe auto gekocht. En ik had er nog niet eens in gereden. En mijn vrouw zegt, ja, ik heb hem uitgeleend en de kinderen gaan ermee op vakantie. Een nieuwe auto. Ja, dat vind ik lastige dingen. Ik heb een boekenkast. Nou, de mensen die met als mij zijn geweest, die weten dat er staan heel veel boeken in. En die staan allemaal keurig netjes geordend. En ook aan de voorkant allemaal gelijk. Dus er staan niet schotse scheven in. En ik wil eigenlijk niet eens boeken tussen hebben liggen, over dwars. Dat staat niet netjes. Dat moet er netjes uitzien. Komt er iemand even een boek lenen? Of vroeger hadden we een dochter die ging met een kontje zo langs die boekenrij om ze allemaal naar achter te drukken. Ja, dat vind ik heel vervelend. Nou ja, goed. Het is moeilijk om Jezus te volgen en om de dingen van het leven los te laten. Dat is heel lastig. Daar hebben we denk ik allemaal meer of minder moeite mee. Nou, we gaan kijken naar die verzen. In die context van die ik net heb geschetst, die Torah, die voor de Jood de levensboom is. De weg tot God. Jezus was bezig om op reis te gaan, dat zegt vers 17. Toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, dat wordt ook wel netjes gezegd. Hij was bezig met een reis en hij ging verder. Hij ging verder met een reis. Op dat moment komt er iemand op hem af. Volgens Lucas 18, vers 18 is dat een hooggeplaatst man, een hooggeplaatst persoon. Er staat er een paar keer die geschiedenis. Dus je kunt ook uit andere Bijbelboeken onderdelen halen voor deze geschiedenis. Het heeft er alle schijn van dat deze man Jezus nog wil spreken voordat Jezus vertrekt met zijn discipelen. Hij zegt dan zelf tot Jezus, ja, mijn goede meester, ik wil wat zeggen, ik wil wat vragen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Die jonge man zal tussen de 21 en 28 geweest zijn. Dat is het woord wat er wordt gebruikt voor jonge man. En die spreekt Jezus aan. Hij spreekt hem aan als eerbetoon. Hij geeft hem eer, goede meester. Dat is erkenning van Jezus' leergezag. Jezus kun je vertrouwen. Dat geeft hij aan met zijn houding. Hij is, zou je kunnen zeggen, ook integer. Mogelijk heeft die man, die jonge man, zelfs van het onderwijs van Johannes de Doper gehoord over het Koninkrijk van God. Want dat geluid dat ging natuurlijk rond door heel het land Israël. Johannes de Doper die kwam om aan te kondigen dat de koning aanstaande, de koning in hun midden was, het koninkrijk zou beginnen. Had hij gehoord. En het koninkrijk, dat wist hij ook, dat wist iedereen, daar kon je niet zomaar binnen gaan. Dat ging niet vanzelf. Je moet al een kind zijn en door Jezus worden binnengeleid, wil je dat kunnen. De entree van het koninkrijk van God bestaat uit genade. Daar kun je niet iets voor doen. Het is niet verdiensten van een mens. Je kunt het niet zelf regelen. Je krijgt er niet de sleutel van. Hij valt meteen met de deur in huis. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen? De vraag naar het eeuwige leven is inhoudelijk gelijk aan de vraag naar het Koninkrijk van God. Want daar gaat het om. Het gaat in feite om het volgende tijdperk. Het tijdperk wat aan gaat breken. Het eon, het tijdperk, de periode van Christus' regering. Die koning Jezus, die is nu in het midden van zijn volk. In de tijd dat Jezus daar rondgaat. Jezus is Immanuel, weten we ook vanuit het Oude Testament. God met ons. God is in ons midden. Dat wist Israël. God is er. De Messias zal komen. En voor vele Joden was het de vraag, hoe krijg je toegang tot dat eeuwige leven? Hoe krijg je toegang tot dat koninkrijk van God? Hoe kun je erbij komen, erin komen? Hoe krijg je toegang tot die nieuwe wereld van God? Het koninkrijk van God, het eeuwige leven. Wat moet je daarvoor doen? Zij wilden actie. Zij verwachten van zichzelf ook een actie. De vraag komt in de Bijbel vaker naar voren. In Lucas 10, vers 25 staat het ook. Zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. Dat was om hem op de proef te stellen. En zei: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Precies dezelfde vraag. In het Oude Testament kom je het ook tegen. En zo hier die rijke jonge man die bij Jezus komt. Doen. Wat moet ik doen? De Torah is de weg van doen, zegt de Jood. De meeste groeperingen in het Jodendom, liberaal of orthodox, geloven dat de Torah door God gegeven woord is op de Sinai, op de berg van de Heer, en dat het in vuur gegeven wet is, woord is. Vuur brandt dat die boodschap van God, die Torah, in steen, zou je kunnen zeggen, in steen gebeiteld. Die Torah is in vuur gegeven, Deuteronomium 33. Torah betekent letterlijk ook onderwijzing of proces. Het is een proces, het is een weg die je aflegt. Het gaat niet vanzelf, je zet er stappen voor, je gaat op weg. En het gaat over de zin van het leven. Vrede en shalom met God en het biedt eeuwig leven. Dat is wat de Torah doet. De Torah is aan Joden gegeven met het doel om de wereld te bereiken. God wil dat de hele wereld ervan hoort. Dat alle volken hem zullen kennen en hem zullen aanbidden. En wat is aanbidden? Ik heb het hier al vaker gezegd. Dat is niet liedjes zingen. Heeft er wel mee te maken. Maar dat is in zichzelf niet de aanbidding. De aanbidding is heilig leven voor zijn aangezicht. Dat is wat de Bijbel duidelijk maakt. En er zijn alle aspecten van het leven, wat je ook maar kan bedenken, zijn daarin betrokken. Leven voor zijn aangezicht op een heilige manier. De vraag is, kunnen we dat wel? Kunnen wij wel heilig leven voor zijn aangezicht? Hoe moet het dan? Wat moet je daar dan voor doen? Denken ook heel veel christenen. Niet de Jood alleen, maar ook de christen. Toen God de mens schiep, was het goed, zeer goed, op aarde. God vormde, de Heer God vormde de mens uit de stof van de aardbodem. En hij blies de levensadem, de gai neshama, in de neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen, een gai nefesh. De mens werd geschapen, man en vrouw, schiep God. En de mens werd geplaatst in die hof. Die hof van Eden, waar mijn kleinkinderen een vraag over stelden. In de tuin. Letterlijk staat er, ze werden daar geplaatst om te aanbidden en te gehoorzamen. Dat is de tekst, letterlijk. Aanbidden en gehoorzamen. Heilig leven voor zijn aangezicht, dat is aanbidden. Dat doe je volgens de Joden door de Torah te houden. En zo kom je dan uiteindelijk bij die levensboom terecht en kun je terug. Terug naar het paradijs. Terug naar die Hof van Eden. Herstellen van het leven, denkt de Jood. Leven in relatie met de Schepper, denkt de orthodoxe Jood. Maar Paulus zegt, ja, ik ontdek in mezelf een wetmatigheid. En dat geef ik jullie ook door. Het kwade dringt zich aan mij op. Ook al wil ik het goede doen. Dus als ik het goede wil doen, is het kwaad bij mij aanwezig. Romeinen 7. Kan een mens wel heilig leven voor Gods aangezicht? Kan een mens wel voortdurend in vrede leven met zijn broeder en zuster? Kunnen we in de gemeente van Jezus Christus wel voortdurend die vrede bewaren? Als je dan even naar jezelf kijkt en bij jezelf te raden gaat, dan zeggen we nee, wij kunnen dat niet. Wij gaan met Paulus mee. Als ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik kan het niet. Adam en zijn vrouw waren niet in staat niet van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Twee keer niet is wel. Ze konden dus alleen maar uiteindelijk van die boom eten. Het kwaad drong zich als het ware aan hen op. Het verlangen om te kennen goed en kwaad als God te zijn was overheersend. Ze aten. Ze stapten allebei uit hun positie, de man uit zijn positie, de vrouw uit haar positie. En ze zondigden. Wat zouden wij hebben gedaan? Wat zou ik hebben gedaan? Soms wordt de schuld heel makkelijk geschoven naar anderen. De man geeft de schuld aan de vrouw geeft de schuld aan de slang. De schuld wordt afgeschoven. De rustdag die God had ingesteld, werd wreed verstoord. De mens overtrad het gebod van God. En God stuurt hen uit die hof. De toegang, je zou kunnen zeggen de weg tot de levensboom, werd afgeschermd. De mens mocht er niet meer komen. En we komen de levensboom pas in Openbaring 22 weer tegen. Daar wordt het genoemd het geboomte wat staat aan de zijde van de rivier. Twaalfvoudig geeft het vrucht. Waarom doet God dat? Waarom blokkeert God die weg naar die levensboom? Waarom mag die mens er niet in? Niet meer in? Waarom staat er in het oost een gerub of gerubs, meervoud, gerubim? Waarom? Waarom mag de mens niet terug? Is er iemand die een antwoord zou kunnen geven? Ja. Hij houdt van ons. En ik zag nog een hand. Ja. Je zou als gevallen mens altijd gescheiden van God leven. Je zou eeuwig leven, maar gescheiden van God. Want je kon God niet meer bereiken. Dat was de reden. Dus omdat God van ons houdt, zet hij een wacht op die weg. Je kunt niet komen bij de boom van het leven. Verlossing van die verbroken relatie met God en alle gevolgen van dien is volgens judaïsme, als je jood bent, en volgens allerlei leer binnen het jodendom, herstel van die oorspronkelijke, perfecte, ofwel die paradijselijke situatie. Dat wil de jood creëren. Terug naar het paradijs. Bestuderen van de Torah. Zorgen voor de wereld. Zorgen voor shalom. Dat gaat de jood doen. Daar is de jood mee bezig. In alle aspecten van het leven. De Torah betekent terug naar de levensboom. Maar ik heb al eerder gezegd, kan dat wel? Kunnen we dat wel doen? Ik zie ook heel veel christenen daarmee worstelen. Ik zie christenen en gemeenten die bezig zijn om het koninkrijk alvast te realiseren. We gaan het doen, we gaan het doen, we gaan wonderen en tekenen doen, we gaan het regelen. We claimen land, we claimen bezittingen, we claimen mensen, we claimen van alles en nog wat. We gaan het doen. Kunnen wij het paradijs, kunnen wij wel het koninkrijk van God op aarde vestigen? Of is het niet, wat in Handelingen 1 staat, God zelf die bepaalt wanneer het moment daar is. En dat hij zegt, nu is het zover. Nu wordt het koninkrijk gevestigd. Nu komt Jezus terug. Veel Joden worstelen daarom met die vraag naar het eeuwige leven. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan dat eeuwige leven? Veel christenen vragen zich dat ook af. Wat moet ik doen om de hemel op aarde te krijgen? Kan dat wel? En de vraag is dus te prangender als je kijkt naar de wereld om ons heen. Die wereld is in nood, er is van alles aan de hand in onze wereld. Het gaat echt fout. En verder ga ik er niet op in. En dan zegt Jezus, u kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand. Toon eerbied voor de vader en de moeder. Jezus houdt hem de doe-geboden voor. De doe-geboden. De tweede tafel van de wet wordt die ook wel genoemd. Die komen voort vanuit de eerste tafel. De eerste tafel heeft alles te maken met de liefde tot God. Dat is de eerste tafel. Geen andere goden voor zijn aangezicht. De Heere God boven alles. Daar gaat het om. En daarnaast als jezelf. Heb de Heer uw God lief. En toen zei die man, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Sinds mijn jeugd. Ik heb het altijd gedaan. De jonge man blijkt integer. Integer is onkreukbaar. Ik vind het een heel mooi woord, bijzonder woord. Hij is onkreukbaar. Hij is een man uit één stuk. Hij is oprecht, hij is eerlijk. Hij is als door een ringetje te halen. Hij heeft eerbied voor de wet, maar toch gaat hij naar Jezus. Terwijl hij weet, ik heb me aan die wet gehouden. Ik heb echt mijn best gedaan. En ik heb het gedaan. En hij herkent Jezus als door God gezonde leraar. Voor het eeuwige leven. Hoezeer hij ook zijn best heeft gedaan, hij weet, er ontbreekt nog iets om het eeuwige leven te beërven. Wat moet ik nog meer doen? Er hoort nog wat bij. Er moet nog wat komen. De geboden van de Torah zijn mogelijk om te houden. De wet is gegeven, niet als een last die we niet kunnen dragen, maar het kan wel. In 1 Johannes 5, vers 3 staat, want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. We kunnen het. Maar je bent er niet. Jezus kijkt hem liefdevol aan. En zegt tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga naar huis. Verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. De houding van deze jonge man, en dat valt me op als ik dat stuk lees en weer lees, is echt die van een integer persoon. Jezus krijgt hem lief, Jezus heeft hem lief. Die man, dat ziet Jezus ook, is oprecht in wat hij vraagt. Dat zou de houding van heel Israël moeten zijn. Dat zou de houding van de volken moeten zijn. Jezus volgen. Terwijl velen naar huis worden gestuurd. Het punt is niet dat hij Jezus niet mag volgen, maar dat hij vastzit aan zijn geld. Dat hij vastzit aan zijn bezit. En daar moet je niet op vertrouwen. Vernedering en armoede. Dat moet je willen aanvaarden om daadwerkelijk Jezus te volgen. Dan ontvang je een schat in de hemel, staat in Lucas 12. Het eeuwige leven. Maar de man werd somber, staat in vers 22, toen hij dit hoorde. En hij ging ter neergeslagen weg. Hij had namelijk vele bezittingen. Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinthe 8, vers 9. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil, om jou, arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Wij zijn rijk, omdat Christus alles heeft achtergelaten, heeft losgelaten. Christus heeft de gehoorzaamheid geleerd, uitgeen heeft geleden. En hij is gegaan tot de diepte, tot de dood, ja, de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en naam boven alle naam gegeven. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen. Wie dan ook, waar dan ook. In de naam van Jezus. Hij is die boom van het leven. Jezus zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De weg tot die boom van het leven is afgesloten. Omdat God een nieuwe weg heeft. Een betere weg. De weg naar Jezus Christus, die de boom van het leven is. In de Torah wordt gesproken over de boom van het leven die vrede biedt en eeuwig leven. Daar moet je heel veel voor doen en je bereikt dat nooit. Tenzij de Jood zich bekeert en Jezus Christus aanvaardt. Als Jezus Jeruzalem binnengaat, dan zegt hij ook, och, of gij ook op deze dag mocht verstaan wat tot uw vrede dient. Wat dient tot vrede? Wat dient tot vrede voor Jeruzalem? Wat brengt shalom? Jezus Christus. Het geloof in Jezus Christus. Bekering van het volk Israël. Tot Yeshua HaMashiach. Jezus de Messias. De boom van het leven. Jezus Christus. Hij biedt hoop. Hoop voor de volken. Hoop voor zijn volk Israël. Want hij is onze vrede, zegt Paulus tegen de Efeziërs. Efeze 2, vers 14. Die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte de vijandschap heeft weggebroken. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking heeft gesteld. En heeft hij zichzelf vrede gemaakt door Jood en Heiden te verenigen, samen te brengen in één lichaam, de gemeente van Jezus Christus. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kenden, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven. Dit is de boodschap, ook voor de gemeente van vandaag. Daarmee mogen we op pad gaan, de wereld in. Een licht zijn in de duisternis. In een wereld waarvan alles op ons afkomt, waarvan alles onzeker is, mogen we één zekerheid hebben. Jezus leeft. En hij komt. Hij komt terug. Maranatha. Amen.